Kain Galul.
Aan tafel zat een ielig, timide mannetje. Voorovergebogen. Hij praatte zacht, in gebroken Engels. Alsof hij van de meester de beurt kreeg, terwijl hij het antwoord op de vraag niet wist. Robo noemt hij zich op sociale media. De robot. Alles lijkt er kortom op dat we een emotieloze Einzelganger hebben binnengehaald. Een verlegen ventje dat netjes zijn taken zal uitvoeren en meer ook niet. Maar wie het geluid wat harder zette, hoorde een totaal ander verhaal. Kunstgras, dat boeit hem niet. Als je echt van voetbal houdt, speel je desnoods op straat of in het bos, zei hij. En toen Robert Bozeniek de Kuip voor het eerst zag, moest hij janken van geluk. En even scrollend door zijn Instagram kom ik bovendien tot de conclusie dat hij een hele mooie juicher is. Noem het maar cliché, maar ik weet genoeg. Robert Bozeniek is helemaal geen kille arbeider. Nee, hij is een ouderwetse romanticus, net als ik. Heerlijk! Wie inhoudelijk een mening over onze nieuwe spits wil vormen, moet op onze Patreon-pagina kijken voor een uitgebreide analyse. Maar mijn gevoel zegt nu al dat het een topper wordt. Nee, dat is geen garantie, dat zal allemaal vast. Maar als hij zaterdag scoort bij zijn debuut, jankt hij van geluk. En ik ook. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kain Galul die ik natuurlijk niet in mijn eentje ga maken, want naast me zit Johan.
Hey!
En terug van een tijdje weg geweest, Rob!
Frikki! En Johan. Ja, ik ga jullie allebei even gedag zeggen nu, want het is een tijdje geleden.
Ja, dag Rob.
Ja, hoi.
Veel gebeurd in de tussentijd.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
Je bent vader geworden, hè?
Ja.
Dat is een hele legitieme reden dat je niet aanwezig bent geweest.
Precies, precies.
Maar je had weer zin om achter die microfoon te schuiven.
Nou, het werd gewoon wel eens tijd weer, hè?
Vonden wij wel, ja.
Ja, vond ik zelf ook, hoor. Ik ben ook blij dat ik weer even wat anders doe.
Ja.
Want je leven staat toch een beetje in het teken van, natuurlijk.
Ja.
Maar nee, het is goed om er te zijn. En,
maar het was wel mooi. Het laatste keer dat je aanschoof stonden we 14e.
Ja, nee, daarom.
En nu staan we derde.
Ja, zo ongeveer wel, ja, bijna.
Normaal ben ik altijd de eerste die na Nederland zegt, jongens, we kunnen ook misschien een keer gewoon helemaal overslaan.
Ja.
Nu had ik echt een goede reden om weg te blijven.
Ja, nu wel, ja.
Inderdaad, ja, wonderbaarlijk. Ja. Ik hoop nu niet dat het een voorteken is dat nu ik er weer zit, dat het dan fout gaat.
Nee.
Maar daar gaan we maar even niet vanuit.
Nee, daar gaan we niet vanuit.
Even over jouw aftrap, Frikki.
Ja, zeg het eens.
Heeft Bozeniek dat echt gezegd, dat hij kon huilen van geluk toen hij de Kuip zag?
Ja, en hij heeft ook gezegd dat hij beelden heeft gezien van supporters, dat hij dat ongelooflijk vond, echt wereldtop.
Oh, echt?
Bij de beste drie supporters scharen van de wereld had hij het over.
Ja. Ik dacht eerst namelijk, want dat wilde ik gaan zeggen, dat is een beetje populaire praat, hè, om het zo te noemen. Maar als je echt, zeg maar, als speler die net komt op YouTube of zo, gaat kijken naar hoe de supporters zijn, dat geeft wel aan dat je echt bezig bent met meer dan alleen wat wordt mijn rol bij de club en hoeveel geld krijg ik en wat dan ook. Nou, dat vind ik echt tof.
Het is sowieso een baas, want hij kon naar allerlei clubs in Europa. Hij kon naar HSV.
CSKA.
Kon naar twee clubs in Italië.
Ja, Beşiktaş. Maar die wordt ongeveer bij elke ronde wel genoemd, ja, geloof ik.
Als je niet gelinkt wordt aan een Turkse topclub, dan is er iets niet goed met dat je zaakwaarnemer.
Ja, precies.
Maar toch kiest hij voor Feyenoord, omdat hij het gevoel heeft van dat hij hier zich het best kan ontwikkelen.
Ja, en omdat Arnese 3 weken op hem heeft zitten inpraten. Die heeft hem echt enthousiast gemaakt, hè?
Ja, die begint wel lekker, hè? Die heeft een goede eerste week.
Ja, daar wil ik toch nog een klein beetje voorzichtig mee zijn. Want het is natuurlijk wel zo. Bozeniek is geen goedkope speler. En als hij zou floppen, dan hebben we daar wel het budget voor opgerekt. En dan weet je niet wat voor problemen dat nog gaat opleveren. Dus daar wil ik nog een klein beetje een slag om de arm houden. Maar het ziet eruit als een goede transfer.
Ja,
ik ben blij met hem, laten we eerlijk zijn.
Want jij zei het in je aftrap, van wij hebben op patreon.com/KainGalul hebben wij iemand die er heel veel verstand van heeft een analyse geschreven over wat voor soort speler het is.
Ja.
En daar komt een aardig beeld uit. Van, ja, toch
een type Jurgensen, hè?
Een type Jurgensen, dus er wordt ook wel vrij snel geanalyseerd en geconcludeerd van, joh, die twee zullen niet vaak samen in een elftal gaan spelen. Het is of de een of het ander. Ja. Dus we hebben het hier wel over de opvolger van Jurgensen. Normaal gesproken ook gezien de leeftijd van Jurgensen. Er zijn nog wel wat dingen die hij kan verbeteren. Nou,
ja,
hij is 20, dus dat volgens mij kan dat zeker.
Hij heeft die leeftijd voor, ja.
Laten we daar ook even, want het is een gast die nog echt wel wat tijd gaat nodig hebben als je het zo op basis van de statistieken leest.
En daarom is de timing nu perfect. Gewoon in de winterstop. Kan in een halfjaartje kunnen we een beetje, kan hij af en toe wat minuten maken hier en daar. Kun Jurgensen mooi in de kijker spelen. Ja, ik zeg niet dat Jurgensen weg moet, want ik heb ook wel een zwak voor Jurgensen. Ook na een interview van vorige week in de VI.
Ja.
Waarbij hij eigenlijk zegt van ik ga pas weg bij Feyenoord als ik echt iets gepresteerd heb.
We kunnen nog kampioen worden.
Het kan weer. Ja, want los van de transfer van Bozeniek was het wel weer een lekker weekje, hè?
Zo, heerlijk, man.
Ja, nou ja, vooral een lekker weekend.
Vooral een lekker weekend, want die dinsdag, daar komen we straks nog wel op terug.
Ja, Ja, want eigenlijk is die wedstrijd natuurlijk nog niet klaar. Dus laten we die vooral voor de voorbeschouwing houden misschien.
Nou ja, goed. We moeten het wel even kort hebben. Over, nou, laten we dan toch maar Fortuna erbij pakken, want daar ging het over. Dat was één helft te zien. En daarna heb ik een kwartier lang naar een scherm zitten kijken. Ik was weliswaar niet in Sittard, maar het was echt niet te doen. Ik denk van ja, dit hier is ook niet leuk om te kijken.
Op een gegeven moment gingen ze de beelden zeg maar, van dichter bij het veld.
Vanaf de linkerkant.
Had je ook geen overzicht meer?
Nee, het was echt niet te doen. Dus het was logisch dat die afgelast werd.
Maar het was zwak hoor.
Feyenoord was heel slecht. We hadden wel mazzel dat die eigen goal, die daar dus heel knullig uitzag. Van ja, Cies die dacht, als ik nu een beetje voor Feyenoord
Ik heb mijn eerste goal voor Feyenoord al gemaakt.
Ja, hij maakte hem niet eigenlijk zelf. Hij werd hem gegeven, maar hij kopte hem tegen die andere gozer. Die werd
maar die stuitte weer terug tegen zijn voet.
Die hadden we wel nodig, want we zaten er niet lekker in.
Zo. Dus ik was ook helemaal niet, totaal niet rouwig dat we even een pauze van de week kregen.
Ja, het is een beetje lastig, want ik zit nu te denken van wat ga ik dan straks nog over die wedstrijd zeggen als we hem gaan voorbeschouwen, het laatste half uur. Maar laat ik dan eerst maar even terugblikken op dat uur dat we gespeeld hebben.
Ja, volgens mij hebben we daar alles gezegd over wat we moeten zeggen. Was niet goed.
Nee, ja, dat klopt ook eigenlijk wel. Ja, meer dan dat meer dan dat kan ik ook eigenlijk niet van zeggen. Behalve dat ik Larsson en Malasia de tweede helft echt totaal onzichtbaar vond.
Ja, precies. Ja,
die waren niet
overigens,
nergens te bekennen.
En ondanks dat we hadden letterlijk heel weinig zicht meer op een gegeven moment.
Ja.
Maar ik heb wel het idee dat ik het slechtste onderadvocaat en het beste onderadvocaat in één week heb gezien.
Dat zou zomaar kunnen. Ja. Bedoel je niet op Fortuna eerste, tweede helft, maar dan bedoel jij op Fortuna daar, zoals je daar hebt gezien, en vervolgens een paar dagen later in Almelo.
Precies, ja.
Nou, ook daarin hebben we nog wel twee helften gezien.
Zeker, absoluut. Maar wel het stukje, toevallig, waar ook de drie goals vallen.
Ja.
Zullen we daar gewoon maar over gaan hebben ook?
Laten we het over leuke dingen doen. Ja.
Daar werd ik wel echt heel blij van.
Ja, dat kwam ook uit het niet.
Het was heel raar. Het was echt heel raar. En ik weet niet wat advocaat dat precies gezegd heeft, behalve vrij boos geworden, neem ik aan. Maar er was ineens ontzettend veel beweging.
Ja.
Met spelers zonder bal voornamelijk. We konden continu, het leek voor mijn gevoel wel, we hadden drie opties om de vrije man aan te spelen. Het ligt misschien ook een klein beetje aan Heracles. Maar goed, laten we vooral eindelijk eerst
omzettingje in de rust gedaan, hè? De backs er niet meer overheen laten komen. Zodat ze meer door de as gaan spelen. Zodat ze de gaten voor zichzelf niet meer dichtliepen in feite.
Ja, precies. Ja. Nou, dat merkte je wel inderdaad aan het spel. Ja,
en daar zie je wel de klasse van advocaat, hè? Van het is, als je het zo zegt...
Het klinkt heel simpel.
Is het een heel simpel oplossing dat je denkt, ja, dat had ik zelf kunnen bedenken. Maar ik had het niet kunnen bedenken zelf. Daar ben ik gewoon niet goed genoeg voor als trainer.
Nee.
En dat maakt wel het verschil in die wedstrijd. Want daardoor ineens overloop je ze. Wint je middenveld ineens weer alle duels, omdat het middenveld ook weer 15 meter opschoof naar voren, waardoor je alle tweede ballen had. Want de eerste helft won je ook geen tweede bal.
Ja, ze hebben ook iets meer rugdekking in de omschakeling natuurlijk, als die backs wat meer achterin blijven.
Nee, het was een heel uitgedacht tweede helft strijdplan. En dat werkte als een trein, want toen was het een schiettent. Dan hadden we er ook zomaar weer 5-6 kunnen maken.
Je ruikt nog twee keer paal en lat, geloof ik.
Ja, exact.
Ik hoorde een analist op Fox zeggen dat Feyenoord ook wel weer geluk had, maar we hadden eerder pech dan geluk.
Ja.
Dat had ook 6-2 kunnen worden.
Ja.
Ja, joh, ja, inderdaad.
Ja, geleden trouwens vandaag, terwijl we opnemen.
Maar goed, was ook een 6-2, maar goed. Dan was het 2-6, hè. Dat is wel iets anders.
Dan was het 2-6 geworden. Dat klopt, ja.
Ja, nee, lekker. Het was een lekker. Ja. Vond je nog uitblinkers?
Uitblinkers? Joh. Potverdorie. Nou, dat is heel stom, maar dan moet ik even nadenken.
Freek dan.
ik heb er wel eentje trouwens. Noem hem
dan maar.
Ja, hij ligt wel erg van de hand, voor de hand. Maar Torstra was bij Vlagen echt heel erg goed.
Maar het mooie van Torstra was dit de eerste helft was hij misschien de slechte man van het veld.
Ik zag ook mensen op Twitter bijvoorbeeld, en terecht. Ik was toen met ze eens in de rug. Van nou ja, je moet één ding doen en dan is Torstra wisselen.
Ja.
Maar die speelde subliem.
Tweede helft, ja.
Speelde echt heel goed.
Ik heb zo'n zwak voor die gozer.
Ja, en dat is zo raar met Torstra. Hij lijkt ook niet echt heel erg in de war als hij heel slecht speelt. Dus dat is een goede eigenschap.
Ja.
Ik kan af en toe zo super nuttig en zelfs heel goed voetballen. En heeft natuurlijk af en toe met goals ook al laten zien dit seizoen dat hij een geweldige techniek kan hebben. Dus ja, het is fijn een gozer om bij te hebben. En ik heb ook wel een zwak voor hem, ja.
Ja, en het is sowieso een van de weinige middenvelders die we nog over hebben.
Überhaupt, dus daarom. Wie vond jij de beste, Freekie?
Dat vind ik heel lastig om te zeggen eigenlijk. Ik vond Bijlo wel goed.
Ja, oh ja. Ja.
Bijlo was hoe die bal op een gegeven moment zijn hoofd tegenhoudt.
Ja. Hij kwam
maar gewoon vooral hoe die uitkomt. Ja. Het is wel sterk hoor. Dan pakt hij weer gewoon een
zeker als je nagaat dat hij zo lang eigenlijk niet gekiept heeft op niveau.
En toen met al die blessures op verschillende lichaamsdelen, kan je je voorstellen dat je toch een beetje angst hebt, zeker op kunstgras.
Nee, maar
dat
is, was niet van te zien. Het is nog steeds dezelfde kamikaze-keeper.
Ja, ik vond, alles hem, of niets. Ik vond hem goed. Ja.
Leuk, hè?
Ja. Ja. Ja.
En jij, Jopie?
Nou, ik vond Berghuis wel echt wel goed.
Weer een paar assistjes, hè?
Ja, maar ook bijvoorbeeld de bal die er niet ingaan. De eerste helft, de enige kans die we hadden, was die bal die Sinisterra 24 meter overschoot.
Ja, inderdaad.
Als je ziet hoe Berghuis
ja.
hem daar weer groeit. Dat is zoveel kwaliteit. Mooi, dat hij hem gewoon zo één op één voor de keeper zet. En dat Sinisterra gewoon met zijn verkeerde been hem helemaal verkeerd afrondt.
Maar... En hij had nog een schitterend schot ook, hè? Berghuis. Die werd goed gepakt door de keeper.
Vanaf de middenlijn zo ongeveer, toch? Die bal.
Nee, die was ook heel mooi.
Ja, die was ook mooi.
Maar die ging denk ik naast.
Die
was de keeper
bijna naast gegaan.
Ja. Maar hij had nog een schot, had hij heel weinig ruimte en die krulde hij ook heel erg mooi richting de verre hoek
van de keeper. Ja, die pakte die. Die was net te laag, anders was hij ook gewoon het kruis gevlogen.
Keeper zag hem natuurlijk ook wel aankomen.
Nou ja, die wel. Voor de rest was hij niet zo goed, hè, die keeper.
Nee.
Bij twee goals, daar had je toch af kunnen vragen of hij die kunnen
pakken. Ja, in ieder geval die gelijk maken van Toornstra, dacht je.
Ook die corner bij Botteguin.
Ja, er staan wat mensen tussen natuurlijk.
Een meter van hem.
Hij moet op zich de baas zijn natuurlijk in dat gebied, maar die vond ik iets minder aan te rekenen.
Ook minder, ja. Trouwens, Botteguin, die vond ik ook...
Die was wel goed.
Die was ook goed, hè?
Was de beste verdediger. Vond
dat op kunstgras. Dat is toch normaal niet echt zijn forte, zeg maar.
Nee, maar het is wel knap van Botteguin. Want zeker nu met alle concurrentie die ook weer toegenomen is. Ja. Want IJ is dan nu weer fit. En, goed. Hij houdt zich wel goed staande. Want we hadden allemaal hem al vier keer afgeschreven. Een beetje zoals Toornstra. Van, nou ja, die zal zijn plek wel verliezen. Ja. Maar volgens mij gaat hij er niet uit straks als IJ weer fit is. Hoor.
Nee, maar hij is naast zijn energie gewoon weer uitgegroeid tot een hele belangrijke verdediger voor Feyenoord. Ja. En één ding dat we nog niet hebben besproken aan de afgelopen week. We hebben er ook een middenveldertje bij gekregen.
Ricky Karsdorp.
Oh, ik dacht...
wacht.
Ja, want dat was ineens... Op een gegeven moment kwam daar de wissel. Ja. Toen dachten we, wat gebeurt er nou? Ik weet niet, hij kwam voor Kukçu volgens mij, Karsdorp.
Ja, voor Kukçu. Ja.
En ik dacht, dat is eigenlijk... Ik had er helemaal niet over nagedacht. Karsdorp heeft natuurlijk de hele jeugd heeft hij als middenvelder
gespeeld. Sterk nog, hij is als nummer 10 van de onder 19... is hij nog verkozen tot talent van het jaar.
Ja. Ik dacht serieus nog, gaan we nou een soort raar 5-3-2 om de voorsprong vast te houden?
Ja, want jij zei nog op onze WhatsApp-groep... van wat een slechte wissel, want het leek erop... van dat wordt weer een verdediger erbij... het op je afroepen dat we erachter gaan lopen.
Ik dacht, Geert Ruijden wordt dan de derde centraal.
Ja.
Maar dat viel mee.
Hij ging lekker op het middenveld spelen. Ja. Ik denk dat best wel naar behoor. Ja, dat kan hij ook gewoon prima.
Ik zie hem eigenlijk best... Ja, kijk, we hebben nu natuurlijk met Ayoub Kelly en Burger... hebben we wat breedte ingeleverd op het middenveld. Ja. Geertruida groeit toch wel in die rol als rechtsback. Karsdorp kan prima in die Toornstra-rol spelen natuurlijk. Is dat heel opportunistisch gedacht?
Nee, dat zou die best kunnen, volgens mij.
Als reserve dan, hè? Toornstra, eerste keuze denk ik nog. Die
ik zou, maar en dat vraagt wel nog meer discipline. En dat is misschien te veel gevraagd. Maar ook op de plek van Fair, waar we nog steeds niet echt heel veel smaken hebben.
Mm-hmm.
Zou die ook nog wel kunnen? Want defensief is het natuurlijk wel een terrier. Het is wel zo'n man die de ballen af kan pakken.
Ja.
Dat vraagt wel discipline. Hij rent wel lekker graag naar voren.
Hij rent graag uit positie. En juist.
Die positie is wel heel gevaarlijk.
Rol van Toornstra kan hij iets meer ook druk zetten op de tegenstander afjagen.
Het
dat
kan wel tegen
in zijn
kleinere clubjes in de eigen huis bijvoorbeeld.
Oh zeker.
Nou, dan zou dat best wel een experiment zijn.
Hij was natuurlijk
zijn.
In dat kampioensjaar in feite al de spelverdeler. Hè? Want El Amadi en Vilena die hadden die rol niet echt. Nee. En Karsdorp was degene bij wie de opbouw begon.
Ja.
Geen slechte suggestie. Özyakup is ook niet echt een 6 die we er nu bij krijgen.
Nee, die hebben natuurlijk van Beşiktaş gehuurd voor een half jaar. Althans, het is nog niet formeel rond, maar volgens
tenminste,
mij gaat
niet
wel...
op het moment dat we dit opnemen, maar misschien wel op het moment dat je dit luistert.
Precies,
maar
dat zou wel
we gaan ervan uit.
Ja, een huur voor een half jaar, 5 ton ongeveer aan salaris en een optie tot koop voor ongeveer 5 miljoen. Dat vind ik wel veel voor 27 jaar.
5 ton voor de rest van het seizoen.
Ja.
Ja, die 5 miljoen gaan we niet aftikken in de zomer, gok ik zo. Of we moeten echt de loterij winnen.
Tenzij die pelle-achtig praktijken heeft, dat hij van alle hoeken en standen ballen raak schiet. Maar ik zie op dit moment niet per se waar hij een basisplaats gaat krijgen.
Hij zou op zich ook tegen kleinere clubs als nummer 6 kunnen.
Maar
als ik nu even zit te denken, hè, want voor die positie van controleur, je hebt in principe Tapia nog, maar die lijkt wel echt uitgespeeld, loopt uit zijn contract.
Gaat wel blijven, denk ik. Ik denk dat hij niet nog een paar dagen voordat de deadline
zeker.
Afloopt.
Oh, nee
hij gaat deze winter niet meer weg. Nee. Je hebt hem er in principe nog bij. Maar ik zit toch een beetje te filosoferen van... Goh, als er nu iemand wegvalt... Want we hebben echt weinig breedte nu daar. Wie zou er nog meer die rol van Fer kunnen overnemen? Want het is ook een blessuregevoelige speler. Ja. En Özyakup is natuurlijk ook niet helemaal 100% fris, heb ik het gevoel. Karsdorp is dat ook niet. ik zat te denken, een man die net terugkomt van een blessure, IJ zou daar volgens mij prima kunnen spelen.
Hoe?
Zo.
Nou, die... Zo.
Ja.
Had jij die verwacht? Nee,
hij teasde hem al voor de uitzending. Hij daarom... zei, ik heb een optie op als die controlerende middenvelder waar jullie van je stoel gaan vallen. Ja, dat doe ik wel.
Ja, dat doe ik
wel. Die had ik niet aanzien komen.
Nee, je vergeet bijna dat je hem hebt. Ik denk dat hij centraal achterin weinig kans meer maakt.
Nou ja, als rechtsback.
Als rechtsback zou het nog kunnen.
Heeft hij ook in het
verleden
wel gespeeld.
Maar hij heeft bij Barcelona in het tweede elftal heeft hij op zo ongeveer alle posities achterin gespeeld. Maar die verdedigen wel echt over de middenlijn heen. Hè?
Ja, maar ik heb wel het gevoel dat hij dan wel een beetje voetbal inlevert.
Hij is redelijk tweebenig, heeft een aardige dribbel.
Ja, op die positie heb ik liever een paaser dan een dribbelaar.
Dat ben ik op zich met je eens, maar hij is meer dan fair, is hij een pure stofzuiger en hij heeft op zich een goede inspeelpaas.
Ik wil zeggen, hij heeft een goede, dat liet hij wel zien in de wedstrijd die hij meedeed.
Ik heb het echt over een noodgreep, hè, op het moment dat... Hij
speelt hard in,
niet als eerste,
gedurfd.
Eerste optie.
Ja. Ja. Ik vind het best grappig. Ja, ik weet niet of...
Ik denk als stofzuiger voor de verdediging dat het best zou kunnen.
Ja, ik dacht de andere optie. Ik dacht toen jij dat voor de uitzending tegen ons zei. Ik dacht, nou, dan kom je waarschijnlijk met Nieuwkoop aan. Alleen als het alleen maar om Willem II te verzwakken. En een speler die in het verleden natuurlijk ook in de jeugd op het middenveld heeft gespeeld. En ook bij Feyenoord in het eerste zelfs ook nog op het middenveld. Ja. Kan ook als rechtsback. Maar ja, die is volgens mij nu ook weer geblesseerd, want ik zag dat hij dit weekend niet meedeed.
Dat heb ik even niet helder.
Want ja, want dat moeten we dan ronden we dit weekend af. Het was wel een lekker weekend, jongens.
Zo
Feyenoord won. En wij stegen dus naar de derde plek. Dan gingen we vervolgens kijken naar wat gaat Willem II doen op zondag. Wat gaat PSV doen op zondag. Wat gaat Ajax doen op zondag.
Het is dat AZ alleen gewonnen heeft.
Ja, dat is het enige smetje
anders
op dit
was
weekend.
Het een perfecte score geweest natuurlijk.
Ja, we zijn wel de lachende derde ineens.
Ja, nou ja, letterlijk.
Ja zeker.
Want we staan gewoon weer in de top 3. En weet je waarvoor ik dit het lekkerst vind? Voor iedereen die in de tijd dat we, wat was het, 12e of zo stonden. Ja. Die toen zei, ja, maar met dit materiaal. Wat verwacht je dan dat een andere trainer dan Stam het beter gaat doen dan dit?
En ik ben wel heel blij dat wij toen al geroepen hebben. En gelukkig waren wij niet de enige fijne supporters. Die toen wel zeiden, wat een onzin. Ja, dit is echt wel Stam aan te rekenen.
Ik wou zeggen, met dit materiaal had je uit bij Emmen nooit gelijk mogen spelen. Ja, uit bij Fortuna niet mogen worden afgestraft. Thuis tegen Sparta. Zo zijn er meer van dat soort wedstrijden.
Het voelt
geweest.
Echt als een ander tijdperk, gelukkig. Dat jij nu deze uitslagen noemt, ik denk ja... Weet je, en dat gaat echt niet allemaal goed onder advocaat. En we hebben nog lang niet het beste Feyenoord gezien wat we kunnen zien.
Jij zei vorige week ook terecht, Johan, dat het voetballend allemaal niet zo heel veel beter is geworden.
Nee.
Maar wel een stuk stabieler.
Ja, er is, zeker.
Er is een soort basisvertrouwen, heb ik het idee. Ja. Bij spelers zelf ook.
Nou ja, ja inderdaad. Ja.
En ondanks dat ze niet de sterren van de hemel voetballen, weten ze wel wat ze kunnen. En daar krijg ik ook weer echt vertrouwen van.
Ja, nee, zeker. Zeker. Het is weer fijn om Feyenoord te zijn. En dat was een maand of 3-4 geleden, dacht ik. Nou, dit wordt een heel lang seizoen.
Nou, het is inderdaad, ik zei het net een beetje gekscherend, de titel. Maar we staan intussen weer binnen 10 punten. Dat hadden we aan het begin van het seizoen niet gedacht. Nee. Volgende week is het Ajax-PSV. Dat is hoe dan ook winst voor ons. De tweede plek komt weer in zicht.
Ik zag een tweetje ergens van iemand voorbij komen. Sinds Dick Advocaat aan het roeren is, is Feyenoord 5 punten ingelopen op Ajax.
Ja,
ja.
Als je dit zo doortrekt,
dan komen
we het einde van het seizoen op 2 punten.
Dat betekent
alleen dat je in de Kuip moet winnen, word je kampioen. Dus eigenlijk worden we gewoon kampioen.
Ja.
Nee, dat vind ik ook wel mooi van Feyenoord Twitter. Dan gaat iedereen weer, hè, is de Koolsingel al klaar? We slaan ook wel weer gigantisch door, maar het is vooral...
Je speelt nog steeds een hele matige eerste helft tegen Heracles, laten we eerlijk wezen.
En dan zeggen, een paar dagen ervoor in Fortuna, maar als die wedstrijd niet afgelast was, was je waarschijnlijk uitgeschakeld in de beker, vrees ik.
Maar Ajax lijkt toch niet zo goed te zijn als dat we allemaal dachten, of in ieder geval niet zo breed. Bij PSV is het, dat zakt echt als een Hongaarse soufflé in elkaar. AZ is wisselvallig ineens, Willem II zakt er nog wel tussenuit.
Ja,
je weet het niet.
Het grappigste is als Heerenveen... Twee weken geleden, als hun van ons hadden gewonnen, stonden ze boven ons. En nu staan ze ook op 7 punten inmiddels weer. Het gaat ineens heel hard.
Daarom,
Maar dit hebben wij niet vaak, hè? Als Feyenoord supporters.
Dat we een weekend hebben waarin wij de enige winnaar zijn.
Nou ja, dat ook niet. Maar meestal is het andersom dat wij natuurlijk tot aan de winterstop of november, oktober of september meedoen.
En dan in januari over en uit. Ja.
We hebben nooit dat we ineens na de winterstop opleven. Nee. Of rondom de winterstop en weer terugkrabbelen.
Dat we weer hoop krijgen.
Ja. Dat is heel gek. Meestal ben je in februari een beetje definitief dat je klaar bent.
Ja.
Nou, nu denk ik, nou kom maar op, rest van het seizoen. Heerlijk.
We gaan naar de bakens.
Bakens in de vette.
Ja, jongens. Ja, wel weer een mooi lijstje deze week, denk ik zo. Voor degenen die vorige week hebben geluisterd, die zullen denken, hey, volgens mij heeft hij die lijst van vorige week erbij gepakt. Want ja, daar gaan veel bekende namen voorbij komen. Oh. Op 3 Bart Schenkenveld. Ja, daar is hij, Panathinaikos.
Ploeggenootje van Ayoub.
Ja, die nog niet gespeeld heeft sinds hij daarheen is gegaan. Moest woensdag spelen tegen Artrimov.
Maar die is ook, Ayoub is er ook gehaald voor het e-sports team van, van Panathinaikos.
Ja,
voor het Fortnite team.
Maar goed, Schenkenveld moest woensdag tegen Atromitos.
Atromitos,
wie zegt het? Ja, met 3-0 gewonnen. En de tweede goal was van Bart Schenkenveld met een loeiharde kopbal in de goal. Een vrije trap. En
lekker,
hij kopte hem zo in. Een paar dagen later wonnen ze met 0-2 uit bij Larissa. En ze doen het gewoon heel goed.
Panathinaikos. Ja.
Nou, dan op 2. Degene die vorige week ook in de lijst stond. Kermit Erasmus heeft de 1-0 gemaakt. En daarmee ook de winnende goal. In de wedstrijd tussen Cape Town City, zijn ploeg en Black Leopards.
Goed man.
Ja. Zo. En op 1. Iemand die dit seizoen zijn debuut maakt in de bakens.
Hoe?
We gaan naar Cyprus. Weten jullie welke oud Feyenoord in Cyprus speelt?
Nog steeds Seko Cissé misschien?
Nee, die zoekt nog een club. Oh, die is ook zijn contract afgekocht daar.
Positie?
Voorin, of rechtsbuiten of linksbuiten. Volgens mij speelde hij in deze wedstrijd rechtsbuiten.
Oei. Ja.
Simon.
Nee, die speelt nog steeds.
Luis Pedro of zo?
Nee. Ik ga jullie helpen, jongens. Gerson Cabral.
Oh, joh.
Die speelt tegenwoordig bij Pavos
FC. Ik dacht dat hij in Bulgarije of zo zat.
Ja, tot vorig jaar. Deze zomer is hij getransfereerd naar Pavos FC. Een laagvlieger in de Cypriotische eerste competitie.
Hou dat nog wel.
En dit weekend moesten ze tegen Olympiakos. Niet het Griekse Olympiakos, maar de Cypriotische
Olympiakos. Ja, dat is een belangrijk verschil.
Hij maakte de gelijkmaker. Ze stonden 1-0 achter en hij maakte de 1-1. Dat was de eerste goal dit seizoen voor Cabral.
Lekker man.
En dat was een belangrijke, want ze hebben door dat ene puntje staan nu 2 punten voor de degradatieplek. Dus die was wel hard nodig. Dat was
welkom.
Dus, ja, mooi zeg. Ja, mooi. Op 1 in de bakens. Ja.
Goed man,
leuk.
Even nog heel snel, transfers deze week. Bilal naar Trabzonspor, vond ik bijzonder.
De nummer 3 van Turkije.
Ja, heel bijzonder.
Ja, vanaf een degradatieplek eigenlijk doet hij ineens volop mee voor Champions League voetbal.
Ja, nou Ayoub werd net al gezegd in Panathinaikos. En Emil Johansson gaat even de bakens uit, want die is in RKC.
Ja, gelijk leuk gescoord.
Ja, gelijk gescoord. Ja.
Maar hij gaat RKC niet redden.
Hij gaat ze niet redden.
Nee, die zijn wel klaar. Ja. Maar voor hem toch wel leuk.
Absoluut. Ja jongens, ik wil het met jullie over iets hebben wat mij tegen het zere been schopt.
Pim Blokland.
Ja,
het stadiondossier.
Ja, nou goed, dat kan heel veel zijn. We kunnen er bijna een quiz van maken.
Het vertrek van Burger naar Excelsior.
Nee.
Parkeerkosten in een centrum.
Och, zullen we het daarover hebben? Nee, ik wilde het hebben over shirtnummers, jongens. Ik ben, zoals jullie weten, jullie kennen mij inmiddels als een shirtnummer fetischist. Ja.
Noem jij het shirtnummer? Ik noem het altijd rugnummers.
Ik ook. Ja.
Ja, kan ook. Mag ook rugnummers.
Ja, rugnummers.
Rugnummers is mooier misschien. Dus ik ben altijd heel erg obsessief. Klinkt bijna alsof ik echt issues heb. Maar ik vind een rugnummer, vind ik altijd heel belangrijk. Ja. En wat schetst mijn verbazing deze week, of eigenlijk vorige week ook al, dat we 2 mutaties hadden binnen onze selectie.
Oh, mutaties ook nog.
Ja, Bijlo gaat ineens van 22 naar 1. Ver gaat ineens van 19 naar 1. Die 19 die
rijdt naar 8.
Ah, sorry, naar 8. Ja,
had eigenlijk 0-8 moeten hebben dan.
Ja, 0-8, ja. De 19 die overgebleven is, gaat naar onze nieuwe aanwinst.
Ja, Bozenik.
Ik vind hier wat van, maar ik ben vooral nieuwsgierig. Wat vinden jullie daar nou van?
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik vind het wel, ik kon me niet herinneren dat we dat eerder gedaan hadden. Feyenoord dat eerder gedaan had, halverwege het seizoen. Rugnummers wisselen. Nee. Dus ik was heel erg verbaasd dat Bijlo ineens nummer 1 kreeg.
Nee, alleen als dan inderdaad iemand vertrok dat het nummer werd overgenomen in de winter.
Niet in het seizoen,
midden in het seizoen. Als, dat weet ik veel, maar dat is wel eens gebeurd volgens mij.
Nee, dat gebeurt echt nooit hoor. Dat gebeurt echt nooit.
Als je in de winter iemand verkoopt en iemand neemt dat nummer over, dat gebeurt volgens mij best wel eens.
Dat nummer 19 vertrekt en dat een nieuwe speler komt en die nummer 19
krijgt. Ja, precies, dat bedoel ik. Maar voor de rest...
Niet dat iemand anders in de selectie dat overgebleven nummer krijgt. Dat die zegt, nummer 8 vind ik mooi.
Nee, dat denk ik al.
Dat is ineens nieuw.
Bij mijn FIFA kan je dat ook veranderen, hè?
Ja.
Maar dat deed ik bewust nooit. Want dat vond ik zonde voor de verkoper. Ik denk, al die mensen hebben nou nummer 9 gekocht.
Dat vind ik wel een ding.
Even serieus, vind je dat een ding?
Nou ja, kijk, ik koop elk jaar een shirt met een speler die ik dat moment mooi vind.
Ja.
En dan heb ik dit seizoen niet een Leroy Fair 19 shirt. Maar op het moment dat ik die zou kopen, dan leg ik €90 neer in de fanshop. En op het moment dat ik dan halverwege het seizoen dat shirt alweer oud is, dan denk ik van dan voel ik me wel een beetje bekocht.
Ja.
Toch?
Ja, ik snap wel wat je bedoelt.
Bijvoorbeeld, jullie weten, ik ben een groot Amerikaans basketballiefhebber, de NBA.
Ja.
Daar zijn hele expliciete regels van het wisselen van een rugnummer. Dan, op het moment dat er al shirts verkocht zijn in dat lopende seizoen, dan kan dat niet. Dan moet je wachten tot de volgende.
Ja, meen je dat?
Ja.
Dat moet van de NBA.
Dat moet van de NBA. Tenzij je al die shirts zelf opkoopt, geloof ik, zoiets. Zo'n gekke regel is er. Van dan kan het.
Joh, maar
op het moment dat er commercieel dat er gezegd van, nou ja, jij gaat spelen met nummer 35 bij de Nuggets. En je bedenkt ineens van, nou, ik wil
de
met
Nuggets.
De Denver Nuggets, ja, dat is een club.
Denver,
is dat een club?
Nuggets.
De Denver Nuggets,
je hoeft tegenwoordig echt niks meer.
Die koop je bij de McDonald's.
Ja, je hoeft helemaal geen naam meer te noemen. Nee, joh. Je kan hem basketballen daar.
Ja, die maar NBA is hetzelfde als Wouter Burger verhuurt aan FC Frikandel. Ja. Is dit nou? De Nuggets.
Ja, de Nuggets. Ja, ja hoor. Ja, goed voorbeeld, Joop.
Goed voorbeeld, ja. Ja. Ja, ik durf nu niks meer te zeggen over de Amerikaanse basketball.
Nee.
Maar daar zijn wel expliciete regels van, nou ja, wanneer je een shirtnummer mag ruilen. Sowieso in het midden in het seizoen gebeurt eigenlijk nooit.
Nee.
En als het gebeurt, gebeurt het bij echte hele onbekende spelers. Want ja, die verkopen geen shirts. Dus ik vind dat wel een dingetje. En ik snap best wel dat zowel Bijlo als Fair denken van, ik wil naar hun favoriete nummers. Wat waarschijnlijk 1 en 8 is respectievelijk. Maar
het zijn gewoon logische nummers voor hun posities.
Ja, joh.
Ja, maar daar moeten we nou eens vanaf. Dat is mijn hele punt met die ja. nummers. Ik noemde net al, ik ben groot Amerikaans sportliefhebber. Ja. Daar is veel meer de cultuur dat je gewoon een nummer je eigen maakt. Dus ja. Op het moment dat je toevallig je allereerste basketbalwedstrijd op je 7e gespeeld met nummer 52, dan zou dat zomaar je nummer 52 kunnen zijn. Of dat je een mooi verhaal hebt.
Waar Filena mee speelt in Rusland, hè?
Nou, ja, dat is toevallig. Ja, dat is een mooi verhaal. Want die speelt met dat nummer omdat zijn moeder 52 geworden is. Vind ik mooier dan wanneer die zegt, ik wil nummer 10. Omdat hij toevallig altijd bij de jeugd op 10 heeft gespeeld en dat aanvallende middenvelder zijn favoriete positie was. Is het inmiddels niet meer. Nee, het is allemaal naar dat 1 tot en met 11. Het is allemaal eenheidsworsten. Terwijl ik denk, het is veel toffer. Ja,
ik kijk daar echt... Het maakt je zin af, trouwens.
De twee grootste voetballers, in ieder geval, die het vaak de Ballon d'Or hebben gewonnen de afgelopen 10, 12 jaar, die hebben allebei hele normale rug.
Maar de grootste voetballer van de Nederlandse geschiedenis, die speelde met niet 1 tot met 11, die speelde met 14.
Ja, maar bij ons een ijdeltijd.
Nee, maar het gaat
bij ons met nummer 1.
Nee, maar dat vind ik echt, hoor. Als je bent 1 van de 11. Zo kijk ik ernaar. Als je bij een club binnenkomt en je zegt, doe mij maar nummer 68... dan maak je jezelf toch een klein beetje bijzonderder dan de rest. Je bent gewoon, ik vind zoals Sparta het een paar jaar terug in de Eredivisie deed, zonder vaste nummers, dat vind ik veel mooier. Je bent gewoon 1 van de 11 en het draait om het team en niet om jou. Dat vind ik eerlijk gezegd veel mooier.
Nee, maar ook
voor
herkenbaarheid. Maar, want dat is natuurlijk ook op het moment dat je weet van, zo werken mijn hersens en die zijn een beetje misvormd op dit gebied. Zeg
ja, dat
eerlijk.
Blijkt.
Van, ik denk, oh ja, bijvoorbeeld bij mijn tegenstand bij Feyenoord weet ik, kan ik de spelers wel herkennen. Ja. Maar dan soms zie ik een speler en ik weet niet wie het is. En dan zie ik, oh, 34, oh, dat is die. Of, oh, 11, dat is, nou, 11 bij Groningen, oh, dat is die.
Ja.
Dat ik aan shirtnummers spelers herken. En zeker nummers die opvallen. Ja, die vind ik dan toch toffer dan wanneer ze inderdaad allemaal met 1 tot en met 11. Ik vind dat een beetje
eenheidsworsten. Maar in het geval van Fair, ben je echt pissig dat hij nu halverwege het seizoen is geswitcht?
Ja, pissig is een groot woord, maar ik vind het wel zonde. Maar, zeker in zijn geval, omdat hij inmiddels al 4 verschillende shirtnummers bij Feyenoord heeft gehad.
Nee, maar 8 is natuurlijk zijn nummer.
Ja, hoezo is zijn nummer?
Nou, kom op, als jij uit handen van Giovanni van Bronckhorst hoogstpersoonlijk het nummer 8 krijgt uitgereikt bij zijn afscheid. Dat is de grootste Feyenoorder van deze fucking eeuw. Okay. En die zegt, jij krijgt mijn nummer.
Ja,
dan is het in retrospect trouwens ook een schande dat Liam Kelly dat nummer ooit heeft mogen dragen, terwijl Fair moest smeken om een contract.
Ja.
Dan is Leroy Fair de enige wie dat nummer toekomt.
Oké, nou goed.
Als we dan toch een
misschien
gaan
was dat, hè, Jopie?
Die kan ik dan nog inkomen. Maar wat is er mis met in dit geval Bijlo? Dat hij zegt, ik ga de rest van mijn carrière met 22 spelen. Ja, dat wordt mijn nummer. Omdat
het is toch gewoon zijn... Ik snap dat wel. Het is zijn hele droom om ooit keeper van Feyenoord te worden. En dan de nummer 1 keeper van Feyenoord. Van zijn club.
Ik denk dat zo werkte bij mij vroeger. En ik heb echt op een marginaal niveau gevoetbald. Werkt dat ook zo, hoor.
Welk nummer had jij?
Nou, we hadden dan gewoon...
Je was natuurlijk keeper.
Ik was keeper, maar ik heb ook gewoon gevoetbald. En ik heb echt op alle posities gestaan. Ik ben het langst, eigenlijk van mijn voetballende, ben ik centrale verdediger geweest. Dus ik wilde altijd nummer 4 uit de tas pakken. Hè, want dan moest je gewoon je nummer graaien. En niet nummer 17 die er ook lag.
Welk nummer had jij, Johan?
Ik wilde, die alles en nooit met voetbal in teams waar ik speelde.
23.
21. 21
waarom
is mijn
21?
Nummer. Ja, omdat het, nou, precies wat ik net vertelde. Het allereerste shirt wat ik ooit aanhield of aanhad met een basketbalwedstrijd was 21. Ja. En die wedstrijd won ik vrij dik. En ik dacht, dit gaat me best
maar
goed
dan,
af.
Ja.
En vanaf dat moment is 21 voor mij een soort van magisch nummer.
Maar ik heb toch een beetje hetzelfde als wat Freek heeft. Maar dan maak je dat shirt toch heel veel te belangrijk. En de waarde daarvan, want dan is voor jou persoonlijk is dat dan een belangrijk nummer.
Als mij dat een goed gevoel geeft van wat...
Je hebt dat toch vaak in Zuid-Europa, hè? Al die gasten die met nummer 79, 82 en 99 spelen. Denk ik, joh, doe even normaal.
Ja, hoezo? Heel veel spitsen...
Ik vind dat echt ijdel gedrag.
Heel veel spitsen die hebben toch... Die nummer 9 is inderdaad een soort van... Dat hoort bij de spits. Hè?
Ja.
Misschien wel de nummer wat je het meest associeert met de spitspositie. Ja. Heel veel van die spitsen die willen dan een 9 in een nummer... op het moment dat 9 niet beschikbaar is. Dus dan nemen ze 19, 29, 99.
Ja.
Nou ja, ik vind dat juist wel weer tof. Ik had ook echt gehoopt bij Bolzenik. Die komt uit het jaar 99. Dus dat is zijn geboortejaar. Nou, hij zou altijd ook met nummer 9 willen spelen. Hij krijgt nu 19, dus dat...
Ja, maar Johan.
Dus ik had dat dan tof gevonden als hij gewoon met 99 had gespeeld. Had ik vetter gevonden dan met 19. Dat vind Johan. Ik een beetje een soort van, ja, niet zeg het nummer.
Johan, ik weet waarom die jongen heel graag nummer 19 wilde hebben... en waarom Fer plek moest maken.
Want?
Insta-inspector. Ja... Ik neem de Insta-inspecta over van Wesley, die er natuurlijk niet is. Dan ben ik altijd de Insta-invaller. Maar Robert Bozeniek, die heeft dus blijkbaar met Zelina al eens een keertje tegen die ploeg van Pelle gespeeld.
Shandong.
Shandong, inderdaad. Ja, jij weet dat als onze Bakensmeister.
Ja.
Maar die heeft een selfie met Graziano Pelle genomen. Nou, apetrots staat hij erbij. En vandaag tijdens zijn presentatie ook weer bij een ja, niet een muurschildering, want het is gewoon een geprinte foto, maar...
Ik was alsof inderdaad Kim Jong-il...
maar wel gewoon een grote foto van Pelle in de spelerstunnel, volgens mij, of ergens in de Kuip in ieder geval.
Ja.
Ook apetrots bij die foto van Pelle. Dat is het nummer waarmee Pelle debuteerde bij Feyenoord. Ja. Ik denk dat het voor hem een hartstikke grote eer is... dat hij met het nummer van Graziano Pelle mag gaan spelen.
Ja, als dat het verhaal is, helemaal prima. Dan vind ik het mooi. Want dan vind ik het wel overwogen dat hij erover nagedacht heeft. Mooi nummer, maakt hij het eigen. Maar dan moet hij niet over een jaar, als toevallig Jurgensen vertrekt... moet hij denken, oh, daar ga ik nu mee.
En als jawel, nou over
dat is toch je ambitie, eerste spits zijn.
Ja, maar dat heeft dat met het nummer niet te maken. Als nummer 56.
Als in de zomer nummer 32 beschikbaar komt... omdat IJ dan vertrekt... mogelijk. Want daar speelde hij mee bij Zelina.
Ja.
Het nummer van Robin van Persie ook natuurlijk bij Feyenoord.
Ja.
Als hij dat dan overneemt, vind je dat dan ook erg? Omdat hij dan al een keer met nummer 19 heeft gespeeld?
Ik hou niet van die switches met nummers. Ja, en het ergste vind ik nog, bedoel, dat was 2 jaar geleden. Geertruida maakte zijn debuut bij Feyenoord met nummer 41. Het seizoen daarna krijgt hij nummer 38. Dan denk ik, ja... Tenzij hij er zelf om gevraagd is, omdat nummer 38 voor hem magisch is. Maar dat voelt bij mij als van, nou, je krijgt 3 plekken.
Waarschijnlijk een nummer 3 dat erin zit.
Ja, dat denk ik.
Mag ik daar nog één ding over zeggen in jouw rubriek?
Ja, precies. Want ik wou eigenlijk even door met het Insta gebeuren.
Ik zou wel eens willen weten, als iemand ooit dat onderzoek wil doen. Ik denk dat de spelers, en dat zijn vaak aanvallers, hè, die dat soort nummers hebben. Toch 79, 83, 99. Ja. Ik ben benieuwd in hoeverre hun verwachtingen, toen ze 18, 17 waren, zijn ingelost ten opzichte van spelers die op die leeftijd en met dezelfde verwachting gewoon nu de nummers 9, 10 en 11 of 7 en 8 aan hebben getrokken. Ik denk namelijk dat je daar een verschil in gaat zien.
Dat degene omdat die meer met normale nummers, met hun eigen,
die zijn meer, ja precies, met hun carrière bezig en die anderen meer met bijzaak, dat denk ik.
Ja, en ze zeggen ook vaak dat de speler die nummer 10 draagt, die krijgt automatisch een soort van bijzondere status in het voetbal. Hè? Dat is dan vaak wordt gezien als de beste speler van een team. Dus dan word je misschien automatisch ook wel iets meer waard. Lijkt me ook nog wel het onderzoeken waard. Goed, verder met de
Insta. Fujena is blij dat hij nu geswitcht is naar 52. Die zegt dat had ik veel eerder bij Feyenoord moeten doen.
Ja?
Ja. Ja, dat was... Okay. Dat is nu, die zegt van, die heeft altijd, inderdaad, de jeugd wilde hij altijd met 10. Dus hij was blij toen hij op een gegeven moment van 21
Ja, dat was zijn droom, ja.
En die zei van, hij speelt dat, las ik in het interview wat hij nu had bij de VI, die zei, ik speel nummer 52, en hij zegt van, dat is nu mijn nummer. Dus dat vind ik zoveel mooier dan wanneer die straks, nou ja, weet ik veel wat voor nummer draagt.
Ja, verder met de Insta. Want niet alleen Robert Bozeniek had een selfie met Graziano Pelle, maar ook Jean-Paul van Gastel.
Ja.
Oh ja. Ja. Ja.
Oude bekenden natuurlijk. Ja, die zijn elkaar tegengekomen. Die spelen binnenkort tegen elkaar.
Eerste competitiewedstrijd in China is de club van Bronckhorst en consorten tegen de club van Pelle en consorten.
Ja, nou, ze hadden elkaar even opgezocht. Waarschijnlijk een lekker wijntje gedronken. Houden ze allebei wel van geloof.
Gio ook toch?
Ja, zeker.
Ja, joh, ja, ja.
Maar het stond op de Insta van Gastel.
Oh, vandaar. Precies. Ja, oké. Okay. Ja.
Maar ik zou het toch een beetje spannend vinden nu. Ja, het is misschien een beetje... China is enorm, maar ja... Hè?
Het
ik weet niet welke regio is. Die voetbalclub speelt.
Ja, dat,
ja, dat, ik heb, weet, dat ik, antwoord heb je ook niet bereid.
Nee, daar heb ik geen idee van. Sorry.
Ja, had je even wat beter voor moeten bereiden.
Ja, nee, doe ik volgende keer. Dan doe ik ook meteen de World Health Organization inspecta. Goed. Over Bozeniek nog gesproken. Wesley, onze eigen Wesley, had natuurlijk een primeurtje afgelopen week. Want die had als eerste door dat het vriendinnetje van Robert Bozeniek Feyenoord al volgde op Instagram. Haar naam is Alexva Sanikova. Ja. En op zaterdag had zij al Feyenoord gevolgd op Instagram. Dus toen wisten we het eigenlijk al dat hij zou tekenen.
Ja, bezig meid.
Ja, Wesley is een beetje van slag.
Ja, nogal.
Hij twijfelt nu van wie nou zijn favoriete spelersvrouw is. Ja. Of dat nog steeds Teresa is. Of dat het nu toch mevrouw Bozeniek is.
Ik denk serieus als Jurgensen weggaat dat Wesley Teresa echt gaat missen oprecht.
Ja.
Ja, wij ook allemaal.
Ik ook wel een beetje, toch?
Ja. Maar mevrouw Bozeniek, ik ben even de naam kwijt, is wel...
Alexva
Sanikova. Is wel, ook wel vrij plastic.
Ik moet nog een keer kijken.
We kregen op Twitter toch al een aantal reacties dat niet alleen Jurgensen er een concurrent bij heeft, maar Teresa toch ook zeker.
Mooi.
Dan Robin van Persie, over spelers met rugnummer 32 gesproken. Ja. Die heeft zich helemaal gefocust op zijn nieuwe carrière als darter. Want hij heeft een paar setjes nieuwe pijlen gekocht. En niet alleen een setje van Raymond van Barneveld, maar ook twee Feyenoord setjes. Want eentje met het Feyenoord logo erop en eentje daar staat MVG op. Ja, dat moet wel Martin van Geel zijn.
Ja, dat lijkt me ook wel. Ja.
Ik las dat die twee broeders...
Toch de technisch directeur die hem terug naar Feyenoord heeft gehaald. Mooi eerbetoon.
Die twee PSV-broers, die hadden ergens...
Willy en René.
Die hadden het over dat die technisch directeur bij PSV niet meer kon, maar dat ze maar Martin van Geel maar moesten aanstellen.
Ja, die net een half jaar algemeen directeur bij Willem II is.
Ja. Maar dat is dat toch wel grappig, ja.
Ja. Goed, dus dat is mooi van Van Persie, dat hij op die manier toch nog een ode aan de club brengt.
Ja.
En dan, ja, jij hebt het over rugnummers. Kobe Bryant natuurlijk.
Ja.
Hè?
Dat is...
Zijn nummer was?
Ja, die had er ook twee.
Ja, dus die basketbaltraditie die is niet zo...
Er zijn wel meer spelers die geswitcht zijn, maar hij is de helft van zijn carrière heeft hij met nummer 8 gespeeld. En het laatste 10 jaar van zijn carrière speelde hij met nummer 24. En daar zullen de meeste mensen hem herinneren.
Nou, precies. Ik heb even natuurlijk ook een hoop Feyenoorders hebben een eerbetoon aan hem gebracht. Verschrikkelijk ongeluk gebeurd met zijn helikopter, waarbij niet alleen hij, maar ook zijn dochter en nog een hoop andere mensen zijn overleden.
Ja.
Leroy Fair, Eljero Elia, Dirk Kuyt, Mikael Nelom en Jeremiah St. Juste hebben allemaal iets op hun Instagram laten weten dat het groot idool van hun was.
Werkelijk iedereen?
Nou, niet iedereen. Kenneth Vermeer, die nu in LA zit, wat toch de stad van Kobe Bryant is, die heeft niks op zijn Instagram laten weten.
Volgens mij vandaag wel, hoor.
Ik heb net nog even teruggekeken. Misschien dan in zijn story, maar dat heb ik dan niet gezien.
Nee, maar
hij keek dan wel weer Feyenoord trouwens afgelopen zaterdag.
Ja,
Bryant was nog onder ons toen, maar dat heeft hij in ieder geval nog wel laten zien. En wat ik ook wel opvallend vond, Cuco Martina heeft niks laten weten over Kobe Bryant. Terwijl die man speelde toch met zijn nummer als 24, toch?
Ja. Ja. Ja, die speelde bij ons met 24, ja. Ja, Jungkook Song ook.
Ja. Daar heb ik ook niks van gehoord.
Nee, ik denk wel dat Song eerder nummer 24 had dan Bryant.
Denk ik ook, ja.
Maar dat versterkt mijn verhaal. Van, weet je, ik zag toevallig Neymar die een doelpunt maakte bij Paris Saint-Germain. Die maakte met zijn vingers 2-4. Toen dacht ik, dat vind ik wel krachtig. Want je gaat toch automatisch met een speler associëren. Michael Jordan zeg je automatisch 23.
Ja, nou zeg ik Brett Everton vooral.
Nou ja, of een Kuksu.
En een Kuksu, ja.
Nou, ja, goed. Dat is dus precies wat ik dus bevestig. Dan moet je Kuksu niet volgend jaar 10 krijgen.
Maar noem eens één nummer 7 bij Feyenoord.
Dirk Kuyt.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Maar dat is ook gewoon in de basis 11 nummers.
Nee, maar ik zeg niet dat niemand meer 1 tot met 11 mag.
Maar dat is toch ook een iconisch getal in dat geval?
Nee, maar bijvoorbeeld, kijk, dan pak ik een voorbeeld. Bart Nieuwkoop, de naam is al gevallen deze uitzending. Die had 26 bij zijn debuut.
Ja. Net als Karsdorp overigens.
Net als Karsdorp. Vervolgens gaat Karsdorp weg. En daardoor gaat Nieuwkoop krijgt nummer 2. Dan denk ik van, had lekker nummer 26 gehouden. Als je dan die nummers neemt, dan moet je ook wel echt iets zijn.
Ik vind het er altijd een beetje ongeorganiseerd uitzien. Als je allemaal van die hoge nummers in je elftal hebt staan, dan denk ik van, wat een allegaartje. Wat een slechte technische directeur hebben ze daar zitten.
Nee, het is omdat wij daar niet aan gewend zijn. Dat is heel nog steeds.
Maar misschien,
1 tot en met 18.
Misschien moet je dan accepteren dat je naar voetbal zit te kijken, niet naar basketbal, Johan.
Maar we zijn wel doorontwikkeld.
Dat is heel erg Roda, is dat?
Ja, precies. Dat is heel erg Roda.
Nou, ben ik het niet mee eens.
Pama de Mukuku met nummer 66.
Die had gewoon nummer 3, hoor. Of 4.
Nee, dat was Pama de K.
Ja, maar Pama de Kuku niet. Nee. Ja, die had 66, ja. Johan. En die ben je vergeten, omdat hij zo'n hoog nummer had.
Ja, precies.
Omdat de eerste elf daar in de gevangenis zitten. Ja, lekker.
Nee, maar Johan, jouw grootste frustratie had je het net al misschien een beetje over. Is dat die mensen die nu nummer 19 ver hebben, die zijn hun geld kwijt.
Ja, hè? Dus ik vind in ieder geval dat of ver dan wel fijn.
Want dat
zelf
hebben ze begin vorig seizoen, geloof ik, toen ze Tadić haalden bij Ajax. Toen hebben ze de shirtjes vergoed, toch? En ja, nou, bij Liverpool is het ook gebeurd.
Liverpool heeft Oxlade-Chamberlain, die ging van 21 naar 15. En toen heeft hij ook zelfstandig heeft iedereen die dat nummer met 21 had gekocht, had hij gezegd van, nou, dat gaan we vergoeden.
Nou, dan stel ik voor
ver,
dat
ver is nog steeds, denk ik, dat paard aan het afbetalen. Dus ik weet niet of hij daar nu de centjes nog
van heeft. Dan moet Feyenoord het maar doen.
Ja,
ja, nou, laten we daar dan op afhameren. Ja. Feyenoord, even wat centjes overmaken dan. Een bizarre week ligt alweer voor de boeg met anderhalve wedstrijd, Johan. Of nou, nog niet eens eigenlijk.
Of wel.
Ja, dat kan ook nog zomaar. Ja, als het zo blijft.
Ja, nee, het is, we moeten dinsdagavond moeten we om 8 uur weer naar Sittard.
Even
respect voor alle supporters.
450, hè? Gaan er weer.
Respect voor dat je de tweede keer die kant opreist. Ik heb daar veel bewondering voor.
Ze krijgen dubbele punten, meer dan terecht, dacht ik zo.
Ja, absoluut.
Oh, voor een uitkaart.
Ja, dat vind ik echt terecht.
Dus ze krijgen zeg maar nog een keer die 13 punten die ze al kregen.
Dat is zeker terecht.
Het is wel jammer, want ik had er nu heen gegaan, maar ze hebben die kaarten niet opnieuw in de verkoop.
Nee, ik had ook nu ook gekund.
Ja, ik had vorige week niet gekund. Maar goed, het is niet anders. Nee. Maar dus daar spelen we nog, 26 minuten spelen we die wedstrijd uit.
Ja.
En dan mogelijk, want we staan op een 1-1 tussenstand, mogelijk dat we nog gaan verlengen.
Ik maak me zorgen.
Want?
Omdat ik Jens Toornstra maandag hoor zeggen op Rijnmond, we benaderen het gewoon als een normale wedstrijd.
Ja, dat is niet goed, hè?
Nee, dat herinner ik me nog goed. Dat is ook niet zo gek, want het is minder dan een jaar geleden. Maar april 2019, toen speelde PEC en Groningen tegen elkaar, omdat die wedstrijd was gestaakt vanwege het onweer.
Door de 1 helftie?
34 minuten moesten ze nog spelen toen. Ja, en ik heb die wedstrijd zitten kijken en dat vloog op en neer werkelijk waar. En PEC toen nog onder leiding van ene Jaap Stam, nooit meer wat van gehoord daarna. Die maakte in die 34 minuten, bogen ze een 2-1 achterstand om in een 3-2 overwinning, geloof ik. Maar dat was... Nou, dat leek alsof je in een 3 keer versneld... Dat was echt bizar.
En ze hadden ook
bizar.
Anders getraind toen, toch? In de aanloop naar die... Naar
andere warming-up ook gedaan. Ja, precies, ze hadden al echt een hele fanatieke warming-up gedaan, zodat ze vol in de energie zaten, zeg maar.
Ja, dus als jij dat zegt van Toornstra, we benaderen het als een normale
wedstrijd.
Je moet
het niet als een gewone wedstrijd benaderen.
Nee, je moet gewoon zien dat in dat half uur, dat zou het fijnst zijn voor alle partijen, dat we gewoon een half uurtje spelen en dan hup, de douche weer in en weer terug.
Gooi daar bij wijze van spreken wat je normaal in 60, 70 minuten brengt.
Ja.
Probeer dat in dat half uur te pompen.
Nou ja, je hebt nu zeg maar, kijk, zoals Feyenoord vaak thuis wil beginnen, dat ze echt volle bak naar voren stormen. Ja. Daar krijgen ze vaak dan een beetje deksel op de neus in het laatste kwartier voor rust. Maar dat kun je nu dus gewoon flikken.
Ja.
En als Feyenoord zo echt met volle bak intensiteit gaat spelen, dan ben je altijd ben je Fortuna te slim af. Dat kan niet anders, want dan komt de kwaliteit gewoon bovendrijven.
Nou, moet ik je eerlijk zeggen, ik ken de regels niet met betrekking tot de opstelling. Ik zag wel
zelf wedstrijdselectie en elke wijziging telt volgens mij als wissel.
Oké.
Dus ook als hoe bedoel je?
Dus zeg maar, als je bijvoorbeeld nu Larsson wisselt voor Sinisterra, dan ben je een wissel kwijt.
Ja, logisch. Ja.
Maar wat nou als Larsson ziek is?
Volgens mij bij blessures kun je daar weer een vrijstelling voor krijgen of zo. Ja.
Want ik zat te denken van, dan zou je dus nu eigenlijk, omdat je een half uurtje moet voetballen, explosieve voetballers meteen moeten opstellen. Dus dan zou je eigenlijk kunnen kiezen een Karsdorp, die toch wat explosiever is dan Geertruida, en ook wat meer naar voren wil rennen als rechtsback.
Ja.
Maar goed, dat kost je dan een wissel. Dus dan is dat misschien niet... Ja.
Eigenlijk moet je dan Bilal gewoon voor 1 wedstrijd huren.
Vraag of die even afgekocht kan worden in Turkije. En dan,
dat is wel leuk aan Bilal. Die rennen zich helemaal verloren in een half uur.
Ja, als we door moeten vanwege Bilal, dan is het wel triest met ons elftal gesteld.
Zou jij niet doen?
Wat zou ik doen?
Nou, als je weet van, we winnen alleen als we Bilal overvliegen. Doe je dat toch?
Ja, natuurlijk, man. Ja, ja, alles voor de overwinning. Maar nee, goed, nee, we moeten die wedstrijd gewoon ook met die elf die nog op het wedstrijdformulier stonden afgelopen dinsdag, moeten die het gewoon klaren. Dat kan ook wel.
Ja.
Fortuna heeft geen geweldig elftal. Ik heb het nu zitten kijken. En het was vooral dat Feyenoord zo erbarmelijk slecht speelde.
Absoluut.
Dat zij het goed kregen dat ze wat konden.
Het had ook echt met het veld te maken. Want dat wil ik toch even gezegd hebben. Je zag gewoon de eerste paar minuten probeerde Feyenoord het tempo wel een beetje hoog te houden. Maar daar ging werkelijk geen enkele paas of aanname ging goed.
Ja.
En dan zag je ballen van de voeten stuiteren, waardoor het leek alsof ze totaal niet konden voetballen. Dat hebben we vaker gezien bij Feyenoord, maar toen lag het echt niet aan het veld. Nu had ik het gevoel dat dat wel zo was, want na een tijdje werden ze ook helemaal onzeker en gingen ze de boel vertragen. Ja. Het was niet best.
Nee, en dat is het dan. We pleiten altijd wel voor de clubs. We waren heel blij toen Fortuna promoveerde, dat we er zeiden van, hey, mooi, weer een grasclub, echt grasclub. Maar ja, als het dan zo erbij ligt.
Ja, je moet ook gewoon geen grasveld op een parkeergarage leggen. Wie bedenkt er nou dat je een parkeergarage onder een als dat ten koste van je grasmat gaat, dan doe je dat toch niet?
Nee, maar daar denken vaak clubs niet zo goed over na.
Dat blijkt.
Die doen wat en dan denken ze, oh shit, dat is niet zo handig.
Nee.
Maar goed, wat, laten we maar gaan voorspellen. Wat verwachten we van Fortuna?
Van Fortuna, ik denk dat wij in de verlenging het gaan beslissen. En dan ook gelijk twee goals maken in de verlenging.
Dus we winnen met
1-3.
1-3. Dus het blijft gelijk 0-0 in de reguliere tijd.
1-1, ja.
Ja.
Nee, ik hoop dat...
Toch?
Dit half uur blijft het 0-0.
Ja, nee, we gaan niet meer scoren in de reguliere tijd. Okay. En daarna maken we het al.
Ja, nee, ik hoop dat Dickie op tijd nog naar deze podcast luistert. En dan beseft dat ze toch niet moeten benaderen als een gewone wedstrijd. En dan gaat Jurgensen met... 3 goals ervoor zorgen dat we doorgaan. Zo. Want ja, die voelt de hete adem in de nek. Die Bosniek die zegt op die persconferentie van... joh, als je van voetbal houdt, dan voetbal je desnoods op straat of in het bos. Dat zijn letterlijke woorden. Ja. Kunstgras boeit me ook niet. Ja, dan gaat Jurgensen natuurlijk nu laten zien dat hij het ook op zo'n slecht veld kan.
Ja.
Zou het moment zijn voor hem.
Ja. Ik denk dat we 1 doelpuntje gaan maken in het half uurtje. En dan wel zeg maar op het einde.
En Fortuna niet, neem ik
aan. Nee, niet. Nee, dus dat we uiteindelijk met 1-2 gaan winnen. Want dat is dan de officiële score.
Ja.
En de doelpunten maken gaat toch weer Jens Toornstra zijn.
Ik zou het voor de supporters die meereizen wel leuk vinden als dan toch mijn voorspelling uitkomt.
Ja, verlenging zou leuk. Daar heb je nog iets meer waar voor je geld. Ja. Maar ja, dat hoop ik dan toch weer niet.
Nee, natuurlijk.
Elke minuut die nu kan sparen. Zeker zolang we nog wat schaars zijn in de middenvelders.
Ja.
Dat, nee, dus, nou oké. Okay.
Goeiedag.
Ja, door naar Emmen.
Oh ja, Emmen.
Vol vertrouwen. Moet ik beginnen of niet?
Oh, je wil meteen gaan voorspellen? Nou, ik vind dat Emmen het leuk doet. Ik vind dat best wel een leuk ploeg. Ideale spelers vanuit allerlei gekke landen. Deze week hebben ze weer een speler vanuit Başakşehir gehaald. Gehuurd. Het voormalig Turks International. Dan denk ik, nou, dat doen ze dan toch weer leuk. Zo hebben ze er geloof ik zo'n gozer uit, die Peña.
Ja,
het zijn allemaal spelers.
Kolar vind ik het leuk doen daar. Ja, de Leeuw is toch wel gewoon een goede eredivisiespits.
Ik vind die rechtsback een van de betere rechtsbacks van de eredivisie.
Dat is die Araujo toch?
Nee, dat is niet Araujo, dat is die Glenn Bell.
Oh ja,
vind ik een uitstekende speler. Dus nee, ik vind Emmen best wel een leuk ploegje. En we hadden het daar onnodig moeilijk, want we hadden daar gewoon moeten winnen.
Absoluut, zeker met 2-0 voor.
Onbegrijpelijk dat je daar uiteindelijk punten hebt verspeeld. Uiteindelijk nog een punt gewonnen heb je de laatste minuut door Toornstra wederom.
Ja.
Maar ik denk dat we die wedstrijd wel thuis in eigen huis, nu met die goede flow, ook wetende dat Ajax PSV een dag later op het programma staat.
Ja.
Weer een zaterdagavondwedstrijd. Ik denk dat we die wedstrijd vrij swingend en ook met goed voetbal redelijk makkelijk eenvoudig gaan winnen. Dus ik denk dat we met 4-0 gaan winnen.
Lekker.
Met een debuut voor Bosnik.
Ja, dat denk ik ook.
Die gaat minuutjes maken. Dat waren 5 of 10 minuten. Maar die gaat wel zijn eerste speelminuut
krijgen. En ik denk echt dat hij gaat scoren bij zijn debuut. Ik heb zo'n voorgevoel.
Dat zou wel tof zijn, hè?
Zou dat de eerste zijn sinds Boetius?
Die bij zijn debuut scoort?
Nee, dat zal wel niet. Hè. Dat is wel lang geleden. Nou ja,
volgens mij Kazim niet. Ja, goed.
Nee, Kazim niet. Oh,
Pelle misschien wel of zo.
Pelle ook niet.
Jurgensen heeft natuurlijk gescoord.
Jurgensen sowieso. Ja. Groningen uit. Ja.
Nou, laat maar. Maar, jongens, wie had gedacht dat wij ons nog... Ik had verwacht dat de dag later, de topper tussen Ajax en PSV, dat mij dat op dit moment even helemaal niks meer zou boeien. Dat we onze handen vol zouden hebben aan of wij wel uit die degradatienood zouden komen. Nee hoor, dat is overdreven.
Maar dan de gewetensvraag.
Ja. Ja, wat wil je?
Wat wil je?
Ik ga dan toch voor een gelijkspel daar.
Ja, mee eens.
Dan heb je dan verliezen.
Kijk, ja, realistisch gezien zeg je van kampioen worden we normaal gesproken toch niet meer. Nee. Dus laat Ajax dan maar winnen.
Ja,
ja, maar dat hoop ik gewoon überhaupt nooit.
Nee, precies.
Nee.
Nee, en ik heb ook niet het idee dat we nou heel erg bang moeten zijn dat PSV de rest van de competitie geen punten meer verspeelt.
Nee.
Zeker niet als ze nou, wat daar met Bergwijn gebeurt. En als ze Faber deze week niet op straat zetten, wordt er nooit meer een trainer ontslagen volgens mij.
Het is niks is leuker dan leedvermaak. Want zij hebben natuurlijk maandenlang kunnen lachen met ons. Ja. En nu is het elke week is het weer een nieuwe soap in Eindhoven.
Ik vind het echt bizar. Het is voor het eerst dat daar een keertje de pleuris uitbreekt. En ze hebben gewoon geen flauw idee hoe ze ermee om moeten gaan. Dus ik zou zeggen, welkom in de Nederlandse top.
Ja, precies.
Ja, precies. Ja, mooi.
Oké, dus ja, het is gelijkspel. Dat zou leuk zijn.
Zolang
PSV maar niet wint. Dat is het enige wat ik dan niet hoop.
Nee, want dan zou dat weer zo'n ommekeertje kunnen zijn en zo. Ja, dat wil je niet hebben.
Precies,
nee.
Ze winnen toch niet in Arena, daar geloof ik helemaal niks van. Maar goed. Oké. Maar jij wilde het nog hebben over...
Feyenoord-Emmen.
Feyenoord-Emmen, ja.
Ik ga dat doelpuntje bovenop gooien. 5-0.
5-0?
Ja.
Oké.
Met 2 goals van Jurgensen.
Ja.
En Larsson gaat in zijn invalbeurt scoren.
Ja.
Senesi gaat er weer eentje binnenkoppen.
Ja.
En dan krijgen we een eigen goal van die jij zo goed vindt. Die bel.
Klembel.
Ja.
Oké.
Heel knullig ook.
Heel knullig.
Dat ik echt denk, dit is de slechtste rechtsback in de Eredivisie.
Knulliger dan toen bij Fortuna uit vorige week?
Ja.
Dat zag er ook wel heel knullig uit, hè?
Sinds... Ja, maar eigen goal ziet er al heel vaak knullig
uit. Ja, dat ziet er altijd een beetje kolderiek uit. Jij nog een voorspelling, Freek?
Ik had natuurlijk al een goaltje van Bosnić voorspeld. Dat wordt 6-1.
6-1, dat wordt wel een doelpuntrijk wedstrijdje.
Ja, nee, dat moeten we nou gewoon een keertje doen. Nou een keertje klaar met dat gezeik, met elke keer tegenstanders terug laten komen.
Ja, man.
Rottig op. Gewoon, nou een keertje echt een slachtpartij. Dat wordt wel weer eens tijd. Het kan ook gewoon in eigen huis tegen Emmen. Moet gewoon kunnen.
Lekker.
Ja.
Precies. Lekker, lekker. Hey, ja, jongens, we moeten het toch nog over één ding hebben.
Moeten we het over een ploeg gaan hebben die iets zuidelijker speelt dan Feyenoord, maar niet zuidelijker dan NAC?
Dat klopt, ja.
Ah.
Dordt Report. Dordt Report.
Ja, want we hebben daar sinds kort weer een speler die we ook echt interessant vinden om in de gaten te houden. Laten we het daarop houden?
Dordt is ineens weer het kijken waard.
Nou ja, voor hoe lang het duurt, hè? Dat weet je natuurlijk ook nooit.
Nee, maar goed.
Je bedoelt omdat Dordt een beetje tegen de rand van de afgrond balanceert.
Ook om die reden. Maar je weet het überhaupt niet meer door.
Nee, maar goed, het is nu...
Ik snap wat jullie bedoelen.
Want we hebben het over Arjan El-Bouchatoui, die ook de afgelopen week verhuurd is.
Oh, mag ik even El-Bouchatoui?
Zo zegt de man van Feyenoord TV het altijd.
Tom Verhoef. Ja.
Tom Verhoef, die hebben dat El-Bouchatoui.
Ja, ik begreep dat het El-Bouchatoui is eigenlijk.
Ja. Maar goed, die is verhuurd aan Dordrecht.
Ja.
Die maakte meteen zijn debuut in de basis. Vond ik
wel interessant. Tegen Jong Ajax was dat. Ja. Toen speelde die niet zo goed, maar kreeg wel al meteen wat verantwoordelijkheid. Want speelde eigenlijk als controleur naast Jordi Weerman.
Ja.
Op het middenveld met verder nog Jari Schuurman. Dus dat is heel erg Feyenoord getint, natuurlijk. Die wedstrijd werd door totaal scheel getikt en kwam die niet in het stuk voor. Dus het was op zich niet hem aan te rekenen. Maar hij is tot man of the match verkozen in zijn tweede pot al.
Ja, gewonnen. Laatste minuut.
Ja.
Door een schot van Weerman op de lat. En toen tikte die spits die ze gehaald hebben, die tikte hem erin.
Ja.
Dus, en hij werd dus inderdaad verkozen tot de man van de wedstrijd. En het is wel een lekker duo, want ze staan samen centraal op het middenveld. Weerman en El-Bouchatoui.
Kennen elkaar natuurlijk.
Kennen elkaar al. Die hebben een paar jaar ook bij elkaar in de jeugd gezeten. Maar het is wel een lekker duo. En dat maakt Dordrecht wel weer interessant. Want op een gegeven moment hebben we allemaal gedacht, ja, weet je, jongens, met alle respect.
We hebben die Dordrecht afgeschaft. Tenhoven was op een gegeven moment vierde keeper.
Ja, toen dachten we van, ja, daar hoeven we het hier niet elke week mee over te hebben. Nee. Maar nu is het weer het kijken waard. Net zoals Excelsior weer het kijken waard is, nu Burger er speelt.
Precies.
Ja, hij ging eruit en ze verloren.
Ja.
Dus,
was het of niet?
Nee, maar hij was
kramp volgens mij. Maar ik vind wel tof dat Moniz over Burger gesproken wel gewoon ook meteen hem heel veel verantwoordelijkheid geeft. Hè? Ja. Verwacht dat hij het middenveld meteen de kar trekt.
En meteen
de
basisplaats.
Ja.
Vind ik toch tof voor een speler die geloof ik het hele seizoen alles gespeeld heeft. Dus nee, het is keukenkampioen-divisie heeft er weer een paar spelers bij die het kijken waard zijn.
Ja, en zeker El-Bouchatoui vind ik gewoon heb ik altijd in de jeugd al een heerlijke speler gevonden. En ik ben benieuwd of hij nog gaat kunnen aanpikken. Maar het is in ieder geval fijn dat hij nou een half jaar speelruimte krijgt.
Zeker.
Hebben we nog één laatste mededeling, jongens?
Ja.
Ik mag na heel lange afwezigheid Ja, nou ja, een rubriek, ik weet niet.
Ja, het is ook een rubriek. Ja, Rob, het komt elke week weer terug.
Ja, dat is wel waar. Ja, ja, maar wij zijn toch ook geen één hele grote rubriek?
Eigenlijk is de podcast één grote rubriek.
Jij bent de enige rubriek. Jij bent echt elke week terug.
Ja, elke week sta ik op de standby-lijst. Ja. En dan zou ik er niet naast, dan zou ik er niet in zitten. En elke keer belt een van jullie wel weer af met een goede, dan wel een wat minder goede smoes. En ja, ik kan maar geen vrij krijgen voor jullie. Nee, dus ik zou het weer leuk vinden om een keertje niet achter de microfoon, zodat die mensen eens een keer klaar zijn met mij. Maar
nou,
die rust wordt me maar niet gegeven.
Ja, misschien
ja, voor deze... Ja, hartstikke leuk elke week.
Maar mensen...
Mensen zijn mij wel moe.
Ja, precies.
Ja, als je het nou ineens over shirtnummers gaat hebben...
Dan weet je het wel. Ja. Dat is het wel klaar met mij.
Dan is het echt even klaar.
Weet, slaag volgende
week. We zullen je binnenkort even op vakantie sturen.
Ja, doe
precies,
dat maar.
Precies, ja.
Ja,
kan ook makkelijk.
Ja?
Ja. Oké, nieuwe patron, daar ga ik aankondigen.
Ja.
Dat is er eentje. Nou ja, mooi. Roelie FR. Roelie FR is dus een van de nieuwste mensen die die geweldige analyse over Bozjenić. Hoe schrijf je? Jij sprak hem
ja,
maar
ja, ja,
jij
zegt het wel lekker. Wat. Volgens mij is het een, zeg je een beetje Bozjenić.
Bozjenić.
Moet je er ergens een beetje een J in verwerken.
Ja.
Ja, maar het hangt er een klein beetje vanaf. Want ik weet niet in welke
Oost-Slowakije
hij zit.
Precies.
Ja, want alleen de 4-2 en de 6-2 kunnen natuurlijk die...
Ik dacht dat je ging zeggen, hangt een beetje vanaf hoe je het uitspreekt, waar die precieze Slowakije vandaan.
Nee, ja, daar heb ik dan weer geen verstand van.
Nee, dus nou ja, mooi.
Leuk.
Ja, zeker. Dus nou ja, als je dat meld je aan, patreon.com/kangeloel. Maar dat heb ik... Of vaker gezegd.
Dat is helemaal goed. Ja. Dan zijn we er denk ik wel doorheen, jongens.
Zeker.
Ja, volgende week even zorgen dat we een gaatje geslagen hebben met PSV.
Precies.
En dan zitten we hier weer als helemaal het mannetje.
Dat zou mooi zijn.
Door in de beker wel, hè? Dat is wel
belangrijk. Ja, dat is zeker. Ja. Tot volgende week.
Tot volgende week.